Goedenavond. Erf tof, om in stijl te blijven. Wie weet niet wat erf tof is? Nou weten jullie het allemaal eigenlijk, hè? Heel goed. Ja, het lijkt een drukke avond, want we gaan vanavond de meeste hoofdstukken behandelen vergeleken met alle andere avonden. Maar dat heeft een eenvoudige reden. En dat is dat de meeste hoofdstukken die we gaan behandelen herhaling zijn van vroeger. Namelijk een beschrijving van de verschillende onderdelen van de tabernakel. Waarom dat zo is, daar komen we straks vanzelf wel over te spreken. Ik ga me concentreren op hoofdstuk 34 en op hoofdstuk 40. Als ik lang stil blijf staan bij hoofdstuk 34, moet u zich geen zorgen maken, want door de volgende hoofdstukken gaan we vrij snel heen. En dan hoop ik dat er nog heel wat tijd overblijft voor hoofdstuk 40. Bijzonder is ook dat wij vanavond 2,5 parasha bespreken. Want bij de indeling is gewoon gekeken naar de lengte van die stukken en die zijn dus niet verkort. We hebben nog een stuk van Parashat Ki Tissa, namelijk hoofdstuk 34 van Exodus. En dan krijgen we nog twee parashot, namelijk Parashat Vayakhel en Parashat Pekudei. Dat komt straks vanzelf aan de orde. Ki Tissa, hoofdstuk 34, dat is het hoofdstuk over de verbondsvernieuwing na de zonde met het gouden kalf. Parashat Vayakhel, dat is Exodus 35 tot 38 vers 20. Daar gaat het over de bouw van de verschillende onderdelen van de tabernakel. En dan komt de laatste parasha van dit boek, getiteld Pekudei. En dat is hoofdstuk 38 vers 21 tot het slot van het boek. Daar gaat het over de kosten van de tabernakel, over de priesterkleding, de opbouw en de inwijding. En we gaan nu eerst hoofdstuk 34 tot 36 met elkaar overdenken. Het begint in hoofdstuk 34, dus dat is nog het laatste stuk van de vorige parasha, met de nieuwe stenen tafelen. We hebben gezien dat Mozes die eerste set, zo noem ik dat maar, verbroken heeft aan de voet van de berg Sinaï. En dat kan zo niet blijven. Bij de verbondsvernieuwing hoort ook een nieuw stel stenen tafelen. Na Israëls rebellie met het gouden kalf worden ze weer teruggebracht onder de wet. Maar op basis van een verbond dat direct beschreven gaat worden in vers 10 tot 28. En dat is een verbond van genade. Dat is ontzettend belangrijk, want je ziet nog wel eens in allerlei boeken een simplistische voorstelling. Het oude verbond is een verbond van de wet en het nieuwe verbond is een verbond van de genade. En dat kan eigenlijk zo niet blijven staan. Het oude verbond is een verbond van wet en genade. En het nieuwe verbond is een verbond van wet en genade. In die zin dat als je in genade door God bent aangenomen, dan word je gebracht onder de wet van Christus. Onder de geboden van Yeshua. En zo is het hier ook. Het is wet, zeker. Maar dat kan niet zonder de genade, want anders was er van Israël niks overgebleven. Maar door de genade is er altijd weer terugkeer tot God mogelijk. Maar dat zal vanzelf wel duidelijk worden. In vers 1 staat zo mooi erbij. Dat zijn van die woordjes, daar lees je makkelijk overheen. Maak u twee stenen tafelen. U, dat betekent voor jouzelf. Want, zegt Rashi, de grote middeleeuwse rabbijn, want dat eerste stel heb je gebroken. En dan moet jij dus zelf, je hebt zelf kapot gemaakt. Waren trouwens goede redenen voor. Daar gaat het niet om. God neemt hem dat niet kwalijk. Maar nu moet je ook zelf dat nieuwe stel uithouden. Want we hebben gezien dat niet alle rabbijnen het daarmee eens zijn. Maar ik denk dat het wel degelijk zo is. Dat zeggen andere rabbijnen ook. Dat eerste stel door God zelf uitgehouden was. Mozes krijgt nooit de opdracht om die stenen tafelen uit te houden. Maar deze tweede set moet hij zelf uithouden. En hij moet die zo mooi glad maken dat God daarop kan schrijven. Dat staat zo mooi in Deuteronomium 10 als Mozes daarop terugkijkt. Dat God daarop kan schrijven wat op dat eerste stel geschreven stond. En dat wijst al meteen in welke richting wij moeten denken als het om de diepere betekenis daarvan gaat. Dat eerste stel is als het ware uit de hemel neergedaald. en daarmee een type van Yeshua zelf. Wat Mozes trouwens ook is. Hij is ook een type van Yeshua, maar dan gaat het weer om heel andere aspecten als priester. Maar in Yeshua was de wet van God te lezen. Hij zegt profetisch in Psalm 40, uw wet is in het midden mijns ingewands. Om het nou eens mooi uit de Statenvertaling te citeren. En in hem kreeg de Torah als het ware gestalte. Je zou in zekere zin kunnen zeggen, de Logos, dat is het, in Johannes 1, dat is hetzelfde als de Torah in het Oude Testament. De Torah is in hem vlees geworden. Maar Mozes is het die dat tweede stel stenen tafelen moet uithouden. Dat is Yeshua die aan ons nu werkt. Hij is zelf niet meer op aarde, wij wel. En hij schuurt en hij polijst ons. En dat doet af en toe ook wel eens een beetje zeer. Om het beeld nou erg door te trekken. Maar de bedoeling is dat uiteindelijk op ons te lezen valt wat op hemzelf te lezen stond. En dat ik dat niet allemaal in mijn duim gezogen heb, dat zie je heel duidelijk in 2 Korinthe 3. Waar Paulus deze toepassing maakt. Hij zegt, op de stenen tafelen stond de wet. Op de vlezen tafelen van ons hart staat, je zou kunnen zeggen, de Torah van het nieuwe verbond. Maar dat is Yeshua. Dus hij zegt, Christus staat op de vlezen tafelen van jullie harten geschreven. Jullie zijn een brief van Christus. Mozes schrijft bovendien de opdracht, u moet bedenken dat hij in hoofdstuk 33 gevraagd had om de heerlijkheid van God te zien. Hij krijgt de opdracht om op te klimmen op de berg en dit keer mag er absoluut niemand mee. In Exodus 24 ging hij met zijn broer en met diens zonen en met de oudsten van Israël. Nu gaat hij helemaal alleen de berg op. Voor de derde, of voor de nou in ieder geval voor de zevende keer. Want er zijn 7 opklimmingen, hebben we wel eens eerder gezien. Maar, zeggen de rabbijnen, daarin zitten 3 keer 40 dagen. Nou, dat kan ik er niet in terugvinden. Ik zeg niet dat het fout is, maar het is niet direct uit de tekst op te maken. Wel die eerste 40 dagen, die vinden we van Exodus 24 tot 32, waar hij al die instructies over de tabernakel krijgt. Dan is er een tweede periode dat hij op de berg is, van Exodus 32 vers 30 tot 33 vers 4... En bijvoorbeeld Ibn Ezra, een andere grote middeleeuwse rabbijn, zegt dat was ook een periode van 40 dagen. Maar dat blijkt niet uit Exodus. En dan is er nog een derde periode waarvan inderdaad ook weer gezegd wordt dat het 40 dagen zijn. Namelijk hier vanaf vers 2 tot vers 28. Daar wordt ook met zoveel woorden gezegd dat hij 40 dagen en 40 nachten bij de Heere was. Maar in ieder geval 2 perioden zijn dus zeker, en ik heb al een vorige keer dat vergeleken met de 2 maal 40 dagen in het leven van Yeshua. Bij de verzoeking in de woestijn was hij 40 dagen in de woestijn. En ook na zijn opstanding was hij 40 dagen samen met zijn discipelen, lezen we in Handelingen 1, om te spreken over het Koninkrijk Gods. Nu dan bij deze derde keer dat hij op de berg stijgt, gaat dan in vervulling wat hij gezegd had, gevraagd had in hoofdstuk 33. Hij zal de heerlijkheid van Yahweh zien. En de Heere God, zo staat het ook in vers 5, daalt neer en er staat uitdrukkelijk bij in een wolk. Daar lees je zomaar overheen. Maar dit is de Shekhinah. Niet Shekhinah, zoals ik vaak hoor, dat komt, jullie lezen te veel Engels. Wij kunnen dat wel, wat die Engelsen niet kunnen, een g zeggen. Dus het is de Shekhinah met de klemtoon, zoals altijd in het Hebreeuws in het algemeen, op de laatste lettergreep. De Shekhinah, dat woord betekent letterlijk, komt van Shagan, wonen. Is verwant met Mishkan, de tabernakel, dat is ook een woning, letterlijk. En Shagan is dus eigenlijk het wonen van God in ons midden. En dat, om het wat duidelijker te maken, zeggen we dan de heilige tegenwoordigheid van God, zijn heerlijkheid in ons midden. De Shekhinah gaat dan geleidelijk de verschijning van Gods heerlijkheid betekenen. En dan staat zo mooi, hij ging voorbij. En hoofdstuk 32 had gezegd, ik leg mijn hand op je en als ik dan voorbij gegaan ben, dan neem ik die hand weg en dan kun je mij van achteren zien. Nou, dat is wat nu in vervulling gaat. En hij ziet niet alleen iets, hij hoort vooral iets. Want die heerlijkheid heeft hij alleen maar van achteren gezien. Maar wat hij hoort is dat Yahweh zijn eigen naam uitroept. En zelfs 2 keer. En hij legt als het ware uit wat die naam betekent. Ten eerste, barmhartig is de Heer. Dat is een mooi Latijns woord, dat kennen sommigen van jullie wel. Misericordia, in het Frans misericorde. Daarin zit het woord misère. En dat geeft mooi aan wat barmhartigheid is. Barmhartigheid veronderstelt altijd ellende. Iemand bevindt zich in een ellendige situatie en een ander betoont hem of haar barmhartigheid. Genade heeft twee betekenissen. In de eerste plaats veronderstelt het rechteloosheid. Dus als je nergens recht op hebt en je krijgt het toch, dan is dat pure genade. Alles wat wij ontvangen hebben zonder dat we er recht op hebben. En dat hoeft niet per se de zonde te veronderstellen. Als schepsel hebben we sowieso nergens recht op. Dan krijg je het uit genade. Maar genade betekent ook Gods gunst die op een mens rust. Dat is nog weer wat andere gedachten. Dan gaat het niet zozeer om die rechteloosheid aan de kant van de mens. Maar dan gaat het veel meer om wat God zelf is. Gods gunst rust op mensen. Dat is zijn genade. Ten derde is God langmoedig. De nieuwere vertalingen zeggen geduldig. Hij is geduldig jegens de overtreders. Hij oordeelt niet graag. Hij is vaak heel geduldig en laat de mensen heel ver komen voordat tenslotte onafwendbaar het oordeel komt. En ten vierde, hij is rijk aan, ja, gesed in het Hebreeuws. Ja, goedertierenheid vind ik altijd het mooiste. Al weet ik wel dat het een ouderwets woord is, maar goedheid is eigenlijk weer een ander woord. En trouw wordt er ook nog bij verteld. God is goed. Een mooi woord zou ook zijn Gods weldadigheid. En zijn trouw. Dat bekende viertal, barmhartig, genadig, langmoedig en rijk van goede tierenheid, dat is een rijtje, dat kom je een aantal keren in de Tenach tegen. In Nehemia, in de Psalmen 3 keer, in Joël en in Jona. Vooral die van Jona vind ik erg mooi. Want daar is het Jona die dat heel chagrijnig zegt. Als God genadig betoont aan Nineveh, dan zegt hij: ik wist wel dat u barmhartig en genadig was en langmoedig, grote goede tierenheid. Hij kent God en daar komt het er heel chagrijnig uit. Maar voor de rest staat het er meestal heel positief. Maar het is heel bijzonder. Dit is de eerste keer. En het is de Heere God zelf die uitspreekt wat zijn naam voor mensen allemaal inhoudt. In Exodus 20 hoorden we ook zoiets. Daar werd eerst het oordeel genoemd. En vervolgens de barmhartigheid, want de tekst gaat verder en zegt ons dat de Heere God goedertierenheid bewijst aan duizenden en de ongerechtigheid vergeeft, maar de schuldig niet voor onschuldig houdt. Daar stond dat nog andersom. Hier staat de barmhartigheid voor op. Want het gaat nu om de vernieuwing van het verbond, maar op een heel uitdrukkelijke basis van genade. Het oude verbond blijft in zijn karakter wat het is. Paulus is daar nogal negatief over in 2 Korinthe 3. Hij zegt: het is een bediening van de dood. En dat is formeel natuurlijk juist. Doe dit en gij zult leven. Dat betekent: als je het niet doet, ga je dood. Het is net als wat je tegen je kind zegt. Als het te dicht bij het water loopt, pas op dat je niet in het water valt, anders verdrink je. Formeel is dat ook zo. Wat je er niet bij vertelt is dat als het kind in het water valt, jij er natuurlijk meteen achteraan springt. Maar je geeft formeel aan wat het gevolg is als het kind in het water valt. Het is een bediening ook van veroordeling. Want de schenders van de wet vallen onder het oordeel van God. Maar door de genade, en dat is dan op basis van het offer, maar dat horen we pas veel later, wordt toch nog een deel van Israël gered. Als het niet van die genade, waardoor die genade was, dan zou het hele volk zijn omgekomen. Paulus zegt in Romeinen 3 vers 25, 26 dat onder het oude verbond de zonde niet toegerekend werd. De zonde was er wel en God zag die zonde nooit door de vingers. Maar God oordeelde ook niet omdat hij vooruit zag, dat blijkt uit het verband in Romeinen 3, naar het offer van Yeshua. Met andere woorden, in het Oude Testament gaat God niet aan de zonde voorbij. Hij ziet zonde nooit door de vingers. Maar hij weet, ooit zal er een grondslag gelegd worden op het kruis van Golgotha, op grond waarvan er vergeving kan worden geschonken, barmhartigheid zal er kunnen worden bewezen. Als je dit nieuwe verbond zo bekijkt, deze vernieuwing van het verbond moet ik zeggen, dan is het wel treffend dat nou juist de rebellie van Israël aanleiding gegeven heeft tot een openbaring van God die eigenlijk veel heerlijker is dan voor die tijd het geval was. En dat is natuurlijk eigenlijk waar met de hele heilsgeschiedenis. Als de mens nooit in de zonde was gevallen, zou God zich nooit zo heerlijk aan mensen geopenbaard hebben als nu het geval is. Al is het hier dan een heerlijkheid die alleen maar van achteren kan worden gezien, maar daar hebben we het een vorige maal al uitvoerig over gehad. In vers 7 stuiten we op een moeilijkheid waar we bij hoofdstuk 20 al even aan gedacht hebben. Die veel in discussie is. Mensen die zich met bevrijdingsbediening bezighouden beroepen zich op dit vers om te laten zien hoe demonische bindingen kunnen doorwerken in het nageslacht. Andere mensen denken dat hier geleerd wordt dat kinderen gestraft worden voor de zonde van hun ouders. Maar dat is niet de bedoeling. De eerste staat er in vers 7a dat God de ongerechtigheid, de goedertierenheid bewijst aan duizenden. Dat wil zeggen, de goedertierenheid van God werkt door tot in duizenden generaties. Daar is eigenlijk geen grens aan. En de rabbijnen zeggen dat moet je accumulatief opvatten. Dat wil zeggen, de zegeningen die uit die goede daden voortvloeien, die hopen zich steeds meer op. Dus je wordt niet alleen gezegend als je rechtvaardig wandelt, maar als je grootouders, je overgrootouders, ze dat ook al gedaan hebben, dan worden die zegeningen alleen maar sterker. Maar zo is het ook omgekeerd. De boze daden van het volk, die werken door gelukkig niet tot in duizend generaties, maar toch altijd nog wel tot de derde of vierde generatie. Maar dan moet je bijdenken, dat blijkt uit hoofdstuk 20... met de 10 geboden, en Deuteronomium 5 zie hetzelfde, daar moet je bijdenken van hen die mij haat. Voor mij was dat een geweldig eye-opener toen ik dat zag. Het gaat altijd over de haters van God. Dus de gedachte dat God de kinderen zou straffen voor de zonde van de ouders, dat is sowieso al niet aan de orde. Ezekiel 18 laat zien, de vader sterft voor zijn eigen zonde, de zoon sterft voor zijn eigen zonde. Maar wel, kinderen ervaren de gevolgen van die zonde, als ze even slecht zijn als die ouders. En zeggen de rabbijnen, hier geldt dat ook, accumulatief. Met andere woorden, de hand van God zal zwaarder op jou drukken als je niet alleen zelf goddeloos bent, maar als je ouders, je voorouders, en dan moet het gaat over het volk van God natuurlijk, het gaat niet zomaar over de heidenen, als in dat volk van God, als het ware, die overtredingen maar doorgaan van geslacht tot geslacht. Dat is een heel bevredigende verklaring als je daar steeds die woorden bij bedenkt. Het gaat om goddeloosheid die voortgaat in de generaties. Het resultaat bij Mozes als hij deze woorden van God gehoord heeft is dat hij haastig tot aanbidding komt. Dat wil zeggen zich op zijn aangezicht werpt voor de Heere God. Maar ook in vers 9, hij herhaalt zijn verzoek dat hij ook al in hoofdstuk 33 had uitgesproken. Dan moet je dit eens vergelijken met hoofdstuk 32. Toen had hij gezegd, u kunt het niet maken om het volk te oordelen, want dan zou u niet rechtvaardig zijn. Daar doet hij een beroep op de rechtvaardigheid van God. God heeft het beloofd. Bovendien, hij kan niet afgaan tegenover de heidense volkeren. Hij moet Israël wel naar het beloofde land brengen. En de Heere God is gevoelig voor dat argument. Maar de aard van het argument is heel wat anders dan we dat hier vinden. Het is een argument dat een beroep doet op de gerechtigheid van God. Maar hier is het argument er één dat een beroep doet op de genade van God. Het is een andere basis. Voor ons geldt natuurlijk dat beide waar is. Wat God ons geeft is naar recht, namelijk als het gaat om de dingen die hij beloofd heeft. Maar het is ook altijd op basis van genade. Als het volk alles bedorven heeft, kan het alleen maar als volk worden aangenomen op basis van de pure genade, de goedgunstigheid van God. Wat hij vraagt is heel concreet vergeving. En we zullen later zien, dat komt hier nog niet aan de orde, dat daar offers voor nodig zijn. Tot dusver is er eigenlijk alleen maar sprake geweest van brandoffers. Offers die in hun geheel in rook opgaan. De gedachte dat je voor een heel concrete zonde concrete offers moet brengen is eigenlijk nog nauwelijks aan de orde geweest. Het zondoffer is een nieuw begrip. Maar dit verzoek van Mozes vergt een zondoffer. En dat zal volgende keren in Leviticus uitvoerig aan bod komen. Het tweede wat Mozes vraagt is verkiezing. Nou kun je zeggen, Israël was al lang het uitverkoren volk van God. Dat was heel duidelijk, had de Heere God zelf aangegeven. Maar wat hij zegt is, we hebben dat allemaal verspeeld door onze zonde. Wilt u ons nu opnieuw aannemen? Dat woord opnieuw staat er niet bij, maar dat denk ik erbij. Aannemen als uw erfdeel. Dat wil zeggen als uw persoonlijk bezit. Zoals hij dat ook al in hoofdstuk 33 gevraagd had. Ik wijs je op Deuteronomie 32 vers 8 en 9. Dat komt later natuurlijk wel aan de orde. Maar ik denk dat de beste handschriften daar lezen dat God de volkeren verdeelde naar het aantal van de, niet de zonen Israëls, maar de zonen van God. Dat zijn de engelen. En het Jodendom verklaart dat op een zeer bevredigende wijze. Toen God de volkeren allemaal op hun eigen wegen liet gaan, zoals Paulus dat in Handelingen 14 uitdrukt, gaf hij ze allemaal een engel mee. Hij stuurde 70 engelen naar deze wereld. En er waren 70 volken en allemaal kregen ze een engel mee. Behalve, zegt Deuteronomium, Israël. De Heere God zegt, jou plaats ik niet onder een engel. Jou plaats ik onder mijn persoonlijk toezicht. We hebben de vorige keer gezien hoe spannend dat ook was. Dat Mozes niet wilde dat Israël gedegradeerd zou worden tot een van die vele volken die een engel meekrijgen. Hij zei, alsjeblieft, Heere God, we willen uw persoonlijk bezit zijn, uw eigendom, uw erfdeel. En we willen niet onder een engel geplaatst worden. Zoals ik het hier formuleer, we willen dat wij uw verantwoordelijkheid worden. Dat u zich voor ons verantwoordelijk gaat maken. En dat is een hele diepe gedachte. En God antwoordt daar ook op, positief, in die volgende verzen. Allemaal op basis van de genade. En wat hij belooft, zijn wonder. Hij zegt, ik zal wonderen doen. Hij zegt er bovendien bij in vers 10, ik zal het voor jou doen. Ook daarin is hij weer een type van Yeshua. Het is als het ware zo dat God dat hele volk in genade aanziet op grond van wat Mozes voor hem is. Nachmanides, een andere beroemde rabbijn, zegt die wonderdaden, dat zijn er heel concreet twee. De Shechina, die zich hier opnieuw openbaart. En dat stralende gezicht van Mozes, daar komen we direct over te spreken. Want hij staat hier voor jou doen en dat betekent ik ga aan jou een wonder doen. Zo vat Nachmanides dat op. En het zou best kunnen, want er wordt verder helemaal niet specifiek gezegd over wat voor wonderen dat hier gaat. Dus deze verklaring is as good as any. Maar genade betekent nooit ga dan je gang maar. Genade is altijd, zoals we dat chic zeggen, genormeerd. Het is genade, maar altijd binnen grenzen. God geeft ons nooit de vrije hand. En die voorwaarden van God zou je kunnen samenvatten met één woord, en dat is het woord afzondering. Volkomen afzondering. En vers 14 zegt, dat is vanwege Gods naijver, weet je. Dat waren we ook al bij de 10 geboden tegengekomen. God is een naijverige God. Dat betekent gewoon, hij is jaloers op jullie. Hij wil niet dat een ander met jullie ervan doorgaat. Hij is zo jaloers als een echtgenoot die niet wil dat zijn vrouw er met een ander vandoor gaat. God is een naijverige God en daar wil hij zijn volk helemaal voor zichzelf hebben. Hij wil het niet delen met de heidenen. Dat is het eerste. Afzondering is negatief en afzondering is positief. Dat is altijd zo. Je zondert je af van de boosheid, van de heidenen. Dat betekent heel concreet van de afgoderij. En positief, je zondert je af tot God. Nou, dat zijn beginselen die blijven natuurlijk altijd waar. Als je ziet in de Nieuwtestamentische brieven hoe vaak er gewaarschuwd wordt tegen afgoderij. Een paar keer in de 1 Korinthebrief, 2 Korinthe, in de Efeze, Colossense brief, 1 Johannes 5 vers 21. Helemaal aan het einde, na die prachtige woorden over Yeshua, de waarachtige God en het eeuwige leven, eindigt daar nog, laatste woorden, kinderkens, wacht u voor de afgoden. Maar positief is natuurlijk het belangrijkste. Het is, als het alleen maar negatief is, krijg je fariseërs. Fariseërs betekent afgezonderden of afgescheidenen. Dan kijk je alleen maar naar dat waar je van afzondert. En dan krijg je een hele negatieve houding. Nee, afzondering is bovenal positief. Het is toewijding aan God. En van daaruit realiseer je dat daarbij een heleboel dingen niet passen. Die moeten worden weggedaan, daar kun je niet langer mee inlaten. Het is God of het is niet God. En als het God is, dan passen daar een heleboel dingen niet bij. Nou, kijk eens heel concreet. Ten eerste negatief, die afzondering van de volken, dat betekent geen verbond met heidenen sluiten, onder geen voorwaarden. Jozua heeft dat al verbroken door een verbond te sluiten met Gibeon. de Gibeonieten. Hij trapte erin, maar hij had sowieso geen verbond met welke volkeren dan ook mogen sluiten. En ten tweede de vernietiging van hun afgoden, overal waar je ze tegenkomt en waar je de kans krijgt dat te doen. En natuurlijk zelf niet meedoen aan die afgoderij. En al helemaal niet zelf afgodsbeelden maken. Met andere woorden, er is een scherpe scheidslijn tussen Gods volk en de boze wereld. Ik gebruik dat woord de wereld zoals Johannes dat gebruikt in 1 Johannes 2, waar hij de kenmerken van de wereld beschrijft en die staan daar ook radicaal tegenover de liefde van de Vader, tegenover toewijding aan de Heer. Positief afzondering tot God. En welke vorm krijgt dat hier? Dat is heel boeiend. Afzondering tot God, dat komt vooral tot uitdrukking in de onderhouding van de Bijbelse feesten voor Israël. Daarin komt wij zouden zeggen in een morele levenshouding. Hè? In het Nieuwe Testament worden zulke dingen veel meer moreel benaderd. Hier gaat het om, afgezonderd tot mij. Dat betekent op de feestdagen, want dat zijn mijn feestdagen. Dat zullen we laten zien in Leviticus 23 en de nummer 28. Het zijn mijn feestdagen, dan verwachten jullie bij mij. Zoals opa en oma zeggen, als we jarig zijn, dan verwachten we alle kinderen en kleinkinderen om ons te komen bezoeken. De Heere God zegt, als je mij werkelijk wilt dienen, dan verwacht ik je bij mij daar waar ik jullie heb uitgenodigd. Dat is in eerste plaats Pesach en Matzot, oftewel Paasfeest, feest van ongezuurde broden. En er wordt en passant ook bij vermeld de wijding, oftewel de lossing van de eerstgeborene. Als het van reine dieren is, dan is het wijding. Als het onreine dieren zijn, of van de mens, dan moet die eerstgeborene gelost worden met de dood van een lam. Dat is ook een vorm van toewijding. Toewijding van de eerstgeborenen, zowel van de dieren als van de mensen. In vers 20 gaat het om de Sabbat. Dat is ook een van de hoogtijden. Dat is de eerste notabene die in Leviticus 23 wordt genoemd. Ten vervolgens Shavuot, dat is het wekenfeest, oftewel het Pinksterfeest. Sukkot, dat is het loofhuttenfeest. Het staat nog zo mooi bij. Sukkot wordt gevierd rond de jaarwisseling. Nou, moet je even weten hoe die kalender in elkaar zit. Dat is inderdaad volgens de burgerlijke kalender de eerste maand van het jaar. Want die maand begint met Rosh Hashanah, Joods nieuwjaar. Terwijl in de godsdienstige kalender het eigenlijk de zevende maand is. Want daar is de Pesachmaand de eerste maand geworden. Maar hier hebben we nog die oude kalender. Het is rond de jaarwisseling. Wij zouden zeggen in de eerste maand van het nieuwe jaar. En Israël heeft daar een opkomstplicht. Ik zeg altijd, de mannen moeten komen, de vrouwen mogen mee. Dat is niet denigreren naar die vrouwen bedoeld. Je kunt het ook heel positief opvatten. Die vrouwen hebben niet zoveel aanmoediging nodig als die mannen. Dus je moet het, die mannen moet je verdwingen, anders komen ze niet. Die vrouwen komen vanzelf wel. Dit zijn de drie eigenlijke pelgrimfeesten. Ik werd een keer op gecorrigeerd toen ik bij Chanukah of bij Purim, ik weet niet meer, Chag Sameach zei. Nee, fout. Chag is een pelgrimsfeest. Misschien heb je het al gezegd. De moslims, als ze naar Mekka zijn geweest, heten Hajj. Dat is in het Semitisch precies hetzelfde woord. Dus die eerste letter is in ieder geval hetzelfde. En de laatste letter, die G, die wordt in andere talen als een J uitgesproken. Dus bij ons nog precies hetzelfde. De Duitse ge is in de overeenkomstige woorden de Engelse je. Dus hajj en chag is precies hetzelfde. Nou, zo leer je nog eens wat op zo'n avond. En daar gaat het ook om een pelgrimsfeest. Een chag is dus een pelgrimsfeest. Chag Sameach, dat zeg je als het om deze drie feesten gaat. Pesach, Shavuot en Sukkot. Dan moet alles wat mannelijk is, zegt Deuteronomium 16, maar ik kwam het ook al in hoofdstuk 23 tegen, verschijnen voor de Heere. En dat betekent dus in Jeruzalem, al staat dat er hier nog niet bij. Maar dat is het uiteindelijk geworden. En de Heere God zal je beschermen, hij zal je huis bewaken, dat er niet wordt ingebroken terwijl je weg bent, of je kudde wordt gestolen of wat dan ook. De Heere zal je beschermen, jullie moeten gaan. Jullie hebben dus geen smoesje, je moet gaan. Daarin betoon je je toewijding aan de Heere God. Je zou kunnen zeggen, ja, maar als het echt een toewijding is, dan moet je toch juist niet het verplicht stellen. Ja, maar zo simpel ligt het niet. De Heere God kent zijn pappenheimers. Dan worden nog een paar instructies bijgegeven. Geen zuurdeeg natuurlijk, dat is altijd een beeld van slechtheid. Eerstlingsvruchten worden voor de Heere afgezonderd. En tenslotte dat merkwaardige gebod. Een bokje niet koken in de melk van zijn moeder. Maar de hele koosjere keuken van de orthodoxe Joden op gebaseerd is. Een van de meest wonderlijke toepassingen van de Torah, naar mijn bescheiden mening. Er zijn twee die gaan schrijven. Mozes gaat schrijven en de Heere gaat schrijven. Mozes schrijft en Nachmanides zegt, hij had al eerder geschreven in Exodus 24 vers 2, maar dat eerste wonder is als ware vervallen en hij gaat nu opnieuw schrijven. En zeggen de rabbijnen wat hij allemaal schrijft, dat is hier de basis van de Torah. Daar heeft zich die hele Torah, dat wil zeggen, al die vijf boeken van Mozes hebben zich daaruit ontwikkeld. Het zijn allemaal door Mozes letterlijk zo geschreven en hier vind je uitdrukkelijk de opdracht daartoe. Mozes is daarbij een type natuurlijk ook weer van de middelaar. Want hij, de Heer de God zegt met jou en met Israël. Denk erom, dat is het leuke van de NBV. Daar kan je tenminste zien of het u is, meervoud, of jij, enkelvoud. In andere vertalingen zie je dat niet. In de Statenvertaling wel. Gij lieden of gij. En vaak is dat heel boeiend. De NBG-vertaling en andere, die maken er een potje van. Je kunt het niet zien. En daarom staat hier zo mooi, niet met u, met jullie, maar met jou persoonlijk en met Israël. Je zou bijna kunnen zeggen, en dan zie je dat type van Yeshua. Omdat jij het bent, sluit ik dat verbond met Israël. Of in jou sluit ik dat verbond met Israël. Zoals Galaten 3 zegt, dat het nieuwe verbond ook in Christus wordt gesloten. Vers 28 vermeldt wat ik al eerder zei, 40 etmalen zonder eten en drinken. Dat is natuurlijk op zichzelf al een wonder. Dat Mozes dat zo lang daar heeft kunnen uithouden. Je zou bijna kunnen zeggen, hij was zo helemaal opgenomen in God. Zo, hij ging zo op in God, dat hij aan niets anders behoefte had. Een zeer uitzonderlijke situatie. Dat is aanleiding geworden voor heel wat vaste perioden natuurlijk. De vaste tijd in de Rooms-Katholieke Kerk is ook 40 dagen van Aswoensdag tot en met Stille Zaterdag. Alleen dat houdt niet in dat je helemaal niks mag eten. En de Ramadan bij de moslims ook, dat zijn vast voorgeschreven vastenperioden. En als het 40 dagen is, dan is dat altijd afgekeken van die 40 dagen dat Mozes op de berg was. Maar natuurlijk ook dat Yeshua in de woestijn was. Zonder eten en drinken. En God schrijft ook. God schrijft, zegt vers 28b, op de tafelen de woorden van het verbond. De 10 woorden. Ik heb eerder gezegd, de Bijbel spreekt nooit over 10 geboden. Altijd de 10 woorden. En ik heb al eerder gezegd, en Deuteronomie laat het ook zo mooi zien, hij schrijft op ons wat eens op Yeshua geschreven stond. Zodat de wereld nooit zonder getuigenis is. Toen Yeshua deze aarde verliet, heeft hij ons achtergelaten, opdat de mensen in ons iets van Gods heerlijkheid zouden kunnen zien, die in hem te zien was toen hij op aarde was. Ja, dan dat bijzondere feit dat Mozes, als hij nu opnieuw van de berg komt, voor de derde keer, zeggen ze er bijna, na 40 dagen, dat is totaal 120 dagen, dan straalt zijn aangezicht. Even iets over de datum. De rabbijnen hebben dat precies uitgerekend, 3 keer 40 dagen en aan het einde daarvan komt hij weer terug en dan is het de 10e van de 7e maand. Nou, wat kan je nou mooier hebben dan dat, want dat is precies Grote Verzoendag, Yom Kippur. Dus hij komt precies op de goede dag terug. Hij komt terug met verzoening. Hij komt terug met de goede boodschap van Gods vergeving. En dan staat er in het Hebreeuws iets heel merkwaardigs dat al tot veel misverstand heeft geleid. Er staat letterlijk zoveel als hij zijn gezicht zond stralen uit, maar het woord dat daar gebruikt wordt, keren, dat is het gewone woord voor horen. Dat betekent eigenlijk helemaal niet stralen. Dus er staat eigenlijk zoveel als zijn gezicht daaruit schoten horens tevoorschijn. En de Vulgata, dat is de Latijnse Bijbelvertaling, die de officiële Bijbel van de Rooms-Katholieke Kerk is, die maakt er ook horens van. Met als gevolg. Ja. Kent u de Mozes van Michelangelo?
Jazeker.
Jazeker, ja natuurlijk. Wie heeft hem wel eens gezien in het echt? Ah, ik ook. San Pietro in Vincoli in Rome. Daar gaat iedereen naartoe alleen maar om deze Mozes te zien. Met zijn horentjes. Inderdaad, hoe is het mogelijk? En dus Michelangelo heeft dat misverstand vanuit de Vulgaat gewoon voortgezet. En dan keurig van hoe. En het is niet de enige, maar dit is wel de beroemdste Mozes. Goed. Mozes, dat is natuurlijk het punt, vers 29. Mozes weerspiegelt de heerlijkheid van de God bij wie hij was geweest. Dit is zo belangrijk. En dan moet u weer denken aan een heel belangrijke tekst. Die staat hier nog niet, die komt zo wel. In 2 Korinthe 4, vers 6. Daar spreekt Paulus over het evangelie van de heerlijkheid van God. Dat straalt in het aangezicht van Yeshua, HaMashiach. Dat is zo ongelooflijk. Ik denk dat Paulus daar nog steeds vanuit hoofdstuk 3, want in hoofdstuk 3 was hij bezig met het oude verbond en met de bedekking die op het gezicht van Mozes was, dat hij nog steeds met diezelfde beeldspraak in zijn achterhoofd dat vers opschrijft. 2 Korinthe 4 vers 6. Met andere woorden, als je de heerlijkheid van God wil zien, is er geen mooiere plaats dan die te zien in het aangezicht van Yeshua. En dat is volledig parallel met wat hier gebeurt. Mozes is in de heerlijkheid van God geweest. Het is als een wekker waar je een lamp op zet en urenlang zie je die wijzerplaten nog verlicht. Dat licht, dat geeft hij niet van zichzelf. Dat licht heeft hij eerst opgeslagen van een lichtbron. Daar moet je hem ook weer in het licht zetten, anders dan gaat het niet meer. Mozes is in de buurt van de lichtbron geweest en hij weerkaatst dat licht. De vorige keren gebeurde dat niet. Het is de zevende opklimming. Maar nu God zich zo bijzonder heeft geopenbaard als de barmhartige en de genadige, de langmoedige, de goedertierende, nu straalt het aangezicht van Mozes met als gevolg dat hij een bedekking op zijn gezicht nodig heeft, want de mensen kunnen het niet verdragen. Nou kunnen ze dat niet verdragen omdat het licht zo fel is, net zoals je met een beroerd glaasje naar een zonsverduistering kijkt, want de zon is te fel. Maar het kan ook zijn natuurlijk dat het een morele vrees is. Vers 30, het volk vreest. Wat ze eigenlijk vrezen is Gods heiligheid. Ze weten wat ze uitgehaald hebben. En ze zijn in grote afwachting van wat Mozes voor boodschap van de hemel zal brengen. En als zijn gezicht zo straalt, is dat bedreigend licht. Nou, nog één keer uit 2 Korinthe, maar dan 2 Korinthe 2. Het evangelie is een tweegeurig iets. Het is een reuke des doods ten dode. Hier vlakbij ligt Leersum, waar een stel evangelische christenen het evangelieactie op poten wilden zetten. En ze belden ook de zwaarste dominee van het dorp op om te vragen of die ook mee wou doen. Ze dachten, kom, dat doen we ecumenisch met z'n allen. En de dominee antwoordde, het evangelie is een reuke des doods ten dode. Waarop die evangelische moeder zei, maar dat is ook een reuke des levens ten leven, dominee. En zo is dat. Maar voor Israël was het in eerste plaats een aangezicht dat straalde. Ten dode althans, dat was de vrees. Ibn Ezra heeft beweerd dat die glans bleef op Mozes zicht tot zijn dood aan toe. Dat kun je niet bewijzen, maar je kunt ook niet zeggen dat het fout is. Want je weet nooit bij die oude rabbijnen wat voor overgeleverde mondelinge informatie zij hebben gehad. Dat meen ik heel serieus. Als je de Joodse legende leest, in die schitterende uitgave van Ginsberg, vele delen vol. Al die Joodse legenden, dit is allemaal aanvulling op de verhalen van het Oude Testament. Dan zit er vast een hoop fantasie bij. Maar je weet nooit hoeveel. Er kunnen een heleboel kernen van waarheid in zitten. Waarom zou Israël niet mondeling heel veel meer hebben overgeleverd gekregen over die persoon in de Tenach? Maar dat weten we niet zeker. Maar goed, dit is wat Ibn Ezra zegt. Nou, ik heb het al gehad over die toepassing van Paulus. Paulus zegt ook, als het eerste verbond al met heerlijkheid gepaard ging, en dan doelt hij op dat aangezicht van Mozes. Het eerste verbond was een bediening des doods en der veroordeling. Maar kijk eens wat een heerlijkheid. Je kon je ogen er niet bij openhouden. Hoeveel te meer zal dan dat tweede verbond in Yeshua, die in Mozes wordt voorgesteld, dan met heerlijkheid gepaard gaan. Nu is het gezicht van Yeshua getypeerd door Mozes, dat straalt. En nu ligt de beeldspraak, kan je natuurlijk niet helemaal letterlijk doortrekken. Nu doet Yeshua niet de bedekking op zijn gezicht, maar er is wel een bedekking. Maar de bedekking ligt nu op het gezicht van Israël. Effect is hetzelfde. Of die bedekking nou op Mozes' gezicht is, op het gezicht van Israël, in beide gevallen kunnen ze de heerlijkheid niet zien. Dus in zoverre is het niet zo gek om die beeldspraak zo toe te passen. De heerlijkheid van God straalt nu in het aangezicht van Yeshua. Dat is de boodschap aan het Joodse volk. Als je de heerlijkheid van God wil zien, is de plaats bij uitstek het aangezicht van Yeshua. Maar het deksel ligt op hen, zodat ze het niet zien. Zoals Israël de heerlijkheid niet zag, doordat er een bedekking was op Mozes' gelaat. Maar die bedekking, zegt hij, zal worden weggenomen. Ik kan niet uitvoeriger op 2 Korinthe 3 ingaan, maar dat is heel boeiend en zeer bijzonder hoofdstuk. Maar bij de komst van Yeshua zal die bedekking worden weggenomen. En dan zullen ze zien op hem die ze hebben doorstoken. En ze zullen over hem een rouwklacht aanheffen als over een eerstgeborene, zegt Zacharia 12 vers 10. In hoofdstuk 35 horen we weer het Sabbatsgebod. Hier begint Parashat Vayakhel, hoofdstuk 35 vers 1 tot 38 vers 20. Het volk wordt bijeen verzameld. Ze moeten wel bij elkaar komen, zeggen de rabbijnen, want ze moeten de hefoffer betalen. Ze moeten de halve sikkel dokken. Dus ze moeten bij elkaar geroepen worden. Maar het eerste wat gebeurt is, en dat is de zevende keer als ik goed geteld heb, ik heb ze hier allemaal opgesomd, die passages, het Sabbatsgebod. En als je dan verder kijkt in de volgende boeken, in Leviticus, Numeri, Deuteronomium, dan kom ik totaal op 14 keer. Je zou zeggen, is dat niet een beetje overdone? Waarom zo vaak? Omdat het Sabbatsgebod een sleutelgebod is. Het is altijd de toetssteen geweest van de gehoorzaamheid van Israël. Ze hebben geen tempel meer, ze kunnen geen offerdienst plegen. Die geboden blijven intact, alleen ze kunnen niet uitgevoerd worden. Maar de Sabbat kunnen ze altijd vieren. In Oost-Europa zijn van die prachtige verhalen van doodarme Joden. Maar een van de zeer bijzondere gunsten, aalmoezen die je aan zo'n arme Jood kon geven, is bijvoorbeeld om hem een fles wijn te geven voor zijn Sabbat. Want hij moet de Sabbat vieren. En die Sabbat moet net een beetje mooier zijn dan andere dagen. Maar als je straatarm bent, is dat heel moeilijk. Dus een van de bijzondere aalmoezen is, geef hem iets moois, dat hij zijn Sabbat kan houden. Daar hoort iets feestelijks bij. Dat vond ik altijd heel ontroerend om te lezen. Het Sabbatsgebod is ook daarom zo belangrijk, omdat het een herinnering is aan het einddoel van al Gods wegen. Daar gaat het uiteindelijk ook voor Israël om, maar daar gaat het ook voor ons om, daar gaat het voor de hele wereld om. Het ingaan in de Sabbatsrust. Dat is een belangrijk woord uit Psalm 95, dat in de Hebreeënbrief vele malen wordt geciteerd. Dan negatief, hè? Nooit zullen ze meer rust ingaan vanwege hun goddeloosheid. Maar tegelijkertijd wordt daarmee aangegeven, zoals de Hebreeënbrief zegt, zo blijft er dan een Sabbatsrust over voor het volk van God. Elke Sabbat herinnert Israël aan de tijd van vrede en gerechtigheid die ook voor hen gaan komen. Dan staat er nog het gebod bij geen vuur, geen eigen activiteit, geen comfort. Later hebben de Joden gezegd, ja, zelfs als je het lichtknopje aansteekt, dan springt er een heel klein vonkje over, piepklein, maar het is toch vuur. Dus de meest extreme vormen van orthodoxie, daar mag je zelfs geen lichtknopje aandoen. Je mag de Sabbat niet bedienen, vandaar dat je in Joods-orthodoxe hotels een Sabbatslift hebt. Stap niet in zo'n lift als je in een hotel zit van 40 verdiepingen en je moet helemaal naar boven, want hij stopt op elke verdieping. Zodat je dat knopje niet hoeft aan te raken. Hoe eenvoudig. In Elburg hoorde ik dat de jongens op zaterdagmorgen bij de Joodse buren altijd even het licht gingen aandoen, want dat mochten ze zelf niet doen. Dan heb je wel eens het gevoel van, is dit nou nog in de geest van wat God bedoeld heeft? Maar wie zijn wij om ze daarover te bekritiseren? Maar ik heb het al gezegd, ze moesten een hefoffer brengen voor de tabernakel. Want al die materialen, die moeten allemaal bij het volk vandaan komen. Zoals ik iemand een keer een collecte hoorde aankondigen. De collecte is al helemaal binnen. Alleen die zit nog in jullie zakken. Dus daar moet hij nog even uitkomen. Zoals hier ook, al het materiaal was voorhanden. Alleen het zat nog in de tenten van Israël. Exodus 8:25 had dat al aangekondigd. Hier worden alle materialen en alle onderdelen nog weer eens aangekondigd die nodig waren. En dan in vers 20 tot 29 horen we over de uitvoering van die geboden, worden materialen aangedragen en de wol moest allemaal gesponnen worden. En dat is zo mooi. Ik zei straks al, toewijding, maar toch verplicht. Dat kan samengaan, dat is hier ook zo. Ze moesten het doen, dat is een gebod, met een vrijwillig hart. Het was in het leger dat ze zeggen, we hebben een paar vrijwilligers nodig en daarvoor wijzen we de volgende persoon aan. Dat is hier ook zo, het is verplicht. Maar je moet het met een vrijwillig hart doen. Net zoals er gezegd wordt van Sukkot, je moet, dat staat drie keer in de Torah, je moet blij zijn met Sukkot. Denk erom dat je blij bent. Dat is hier ook zo. Je moet het doen met een vrijwillig hart. Dat is zo belangrijk, dat vind je altijd weer terug. Bij de inzameling voor de tempel in 1 Kronieken 29 was het hetzelfde. In Psalm 110 daar lees je over een vrijwillig volk. Dat de Messias laat zich dat dienen door een volk in vrijwilligheid. En dat vind je in het Nieuwe Testament net zo te geven. Moet met vrijwilligheid gebeuren. Uit een vrijgevig hart, anders heeft het geen zin. En als je hier dan leest over al die ringen die ze afstaan, dan denk je, oh wat gelukkig dat ze bij het Gouden Kalf niet al hun ringen hebben ingeleverd. Er waren er nog overgebleven. En het is wel heel wat anders. Maar daar staan diezelfde ringen beschreven. Het is toen voor het Gouden Kalf, nu voor de tabernakel. En nu kan dan de bouw van de tabernakel plaatsvinden. En zelfs die bouw van de tabernakel is nu op een heel andere basis. De basis van het herstelde verbond. Er wordt een plaats waar God zich in heerlijkheid gaat openbaren. En waar ook voorzieningen zullen zijn voor hun zonden door de offers die gebracht kunnen worden. Bezaliel en Oholiab worden weer in het bijzonder genoemd. Die hebben kracht en wijsheid, maar dat is een kracht en een wijsheid die afkomstig is van de geest van God. Niet uit de mens. 2 Korinthe 3, daar komt hij alweer voorbij, zegt onze bekwaamheid is niet uit onszelf, maar uit God. En dan wordt de bouw van de tabernakel voor ons beschreven. Er wordt in eerste plaats verteld, er was meer dan genoeg. Het volk gaf met een zeer gul hart. Net als in 2 Korinthe 8 vers 9 en 9 wordt beschreven door Paulus met zijn grote collecte voor de armen in Judea. Hij verwacht dat ze niet krenterig zullen geven, maar dat ze met een vrijwillig hart gul zullen geven. Meer dan nodig is. Ten eerste wordt dan de eigenlijke tent beschreven en dat heeft geen enkele zin om op de details in te gaan, want dat zou inderdaad pure herhaling zijn. Eerst het onderste tentkleed, het linnen tentkleed, dat is dus het tentkleed dat je ziet als je het heiligdom binnen gaat, rijk versierd. Daarboven dat tweede tentkleed van geitenhaar en dan in vers 19 horen we over het derde en vierde tentkleed. En in vers 20 tot 34 de planken van de tabernakel met de voetstukken en de dwarsbalken. En in vers 35 en 38 de twee gordijnen. Het gordijn voor de ingang en het binnenste gordijn dat wij traditioneel aanduiden als het voorhangsel. Dus eerst was gezegd, je moet dat en dat maken. En nu staat er, en ze maakten dat en dat. En dat is in veel opzichten dezelfde woord. En ik ga er straks nog wel iets uitvoeriger over praten, maar dat kan natuurlijk alleen maar betekenen dat het hier gaat om iets dat in de historie van Israël buitengewoon betekenisvol is. Een derde van het boek Exodus is gewijd aan de beschrijving van de tabernakel. Dat laat zien dat dit geweldig betekenisvol is. Niet alleen voor Israël, want Paulus schrijft in 1 Korinthe 10, alles wat tevoren geschreven is, is tot onze lering beschreven. Alsof hij zeggen wil, niet eens in de eerste plaats voor Israël, maar in de eerste plaats voor ons. Dat is het einde van het eerste deel. Wij hopen elkaar over een kwartier terug te zien.